Aleluya. Heerlijk om met elkaar de Heer te prijzen.
Amen.
En te loven. Want Hij is het meer dan waard. Amen. Het is goed om weer bij elkaar te zijn. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. Om elkaar weer te mogen ontmoeten. En om, het is een beetje ongemakkelijk om wel of niet een hand te geven. Ongemakkelijk om wel of niet te knuffelen. Formeel mag het nog niet. Dus laten we, ja... Maar om vandaag te starten, is al het eerste wat u mag realiseren, is dat ondanks alles wat we mogen proclameren, dat God alles onder controle heeft. Amen. Laten we bidden. Vader, dank u wel, Heer, voor deze nieuwe morgen. Voor deze mooie dag, Vader. Dank u wel voor het woord wat u heeft voorbereid, Heer. En ik bid, Vader, dat het woord... ingang mag vinden in onze harten en onze gedachten, Vader. Heer, ik bid u ook, Vader, dat de boze geen kans krijgt om het woord weg te grijpen, Vader. Vader, Heer, en Heer, we brengen alles voor u terug. In Jezus' naam.
Amen.
We gaan lezen deze morgen uit Marcus. Marcus hoofdstuk 9. Vanaf vers 14. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Misschien is het goed om te vertellen wat hiervoor gebeurde. Want er staat toen ze terugkwamen. Het gaat over dat de Heer Jezus met Petrus, Johannes en Jacobus... de berg opging en daar hadden ze een ontmoeting met God, met Elia en met Mozes. En in ieder geval, ze kwamen dus terug. En toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Ziet u het voor u? Ze hadden gehoord dat de Heer Jezus daar bij die berg was. Ze zeiden, hé, we gaan er naartoe. Want we hebben zoveel gehoord over de wonderen en genezingen. We willen daar ook heen. En toen kwamen ze daar en toen was de Heer Jezus er helemaal niet. Ze zagen alleen nog maar de andere discipelen staan. Ze dachten, oké, dan gaan we daarheen. En hij vroeg hen, waarom zijn jullie met hen aan het discussiëren? Vers 17. Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond. En dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuip trekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water, met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Vers 23. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei, geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door het gebed worden uitgedreven. Tot zover. We zien hier dat mensen inderdaad op zoek waren naar Jezus, op zoek waren naar zijn macht, op zoek waren naar zijn kunnen, zijn vermogen om te kunnen herstellen en te genezen. En zoals ik zojuist al zei, vele mensen hadden gehoord van de wonderen die hij verrichtte en die wilden dat ook wel eens zien en meemaken. Kan ik me wel iets meer voorstellen. Maar omdat de Heer Jezus op dat moment met Petrus en Jacobus en Johannes op de berg was, gingen die mensen dus naar de andere discipelen. En wat we hier ook uit kunnen opmaken uit deze Bijbeltekst, is dat de Heer Jezus begaan was met mensen. En dat kunnen we natuurlijk in heel veel plekken in de Bijbel terugzien. En omdat het vaak Jezus zelf is, gaan we vandaag het belang benadrukken dat er iemand is die op de bres gaat staan voor een ander. Oké, vaak horen we over genezingen van mensen. En dat is geweldig. En dan prijzen we de Heer. Maar weet u, nog vaker horen we er helemaal niets over. Nog vaker horen we niets over de genezingen. En weet u waarom niet? Omdat we het vaak ook helemaal niet in de gaten hebben. Want ook vaak voordat ziekte of tegenspoed de kans krijgt zich te openbaren, is het God al die het de kop indrukt. En ons beschermt nog voordat het gaat spelen. Geloof u dan met mij? Want God is namelijk een machtige God en heeft ons het geweldige gereedschap van gebed gegeven. We mogen bidden voor onze eigen gezondheid. We mogen bidden voor ons eigen welzijn. Juist ook als we niet ziek zijn. Of juist ook als we het goed hebben. We mogen bidden voor elkaars mentale en lichamelijke gezondheid. Ja, natuurlijk zal God het allemaal naast zich neerleggen. Wat u vandaag in ieder geval ook mag onthouden is dit. Onderschat uw eigen gebed niet.
Amen.
En bovendien belooft God ons nog veel meer. In Romeinen 10, vers 13 staat dat een ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Zal worden gered, halleluja. En iedereen die Jezus aanroept, als Heer, wordt gered. Halleluja. En de Heer is trouw aan zijn woord. God is zo trouw dat als u vandaag de naam van de Heer aanroept, dat u wordt gered. Halleluja. Ja, maar gered van wat? Gered van zonde, van pijn, van vernietiging. Dat zijn de woorden van de trouwe God. En laat u ook alsjeblieft niets wijsmaken dat er andere goden zijn die met hem gelijk mogen worden gesteld. Dat horen we vaak in de wereld. He, dat God in één zin wordt genoemd met Mohammed en Boeddha en hindoe en ik weet niet wie allemaal. En zo zijn er wel honderden en misschien wel duizenden vormen van religie en geloven. En er komen er steeds meer bij. En de duivel, die slim, tenminste dat denkt hij. Want wist hij bijvoorbeeld dat er een stroming is die zich Jezus-moslims noemen? Jawel. En ze noemen hun religie de Chrislaam. Werkelijk, het bestaat. De duivel, de boze, probeert verwarring te zaaien en hij probeert zich te mengen. En we hebben het, ze hebben het niet door. Dus laten we ons alsjeblieft niet in de maling nemen. Laten we ons niet verleiden. Er is maar één God. Er is maar één middelaar. Er is maar één Jezus die gezonden is door zijn Vader, stierf aan het kruis. En onze zonde heeft wit gewassen door op te staan uit de dood. En geen enkele afgod of religie heeft, of stroming heeft ooit zoiets gedaan of kan dit überhaupt doen. Alleen Jezus. Er is maar één God, de schepper van hemel en aarde en alles wat erin, erop, eronder, boven is. En hoe zit het dan met alle zaken die we tegenkomen in ons leven? Ziet u, de Heer Jezus werd net als ons allemaal in de verleiding gebracht door de boze. De duivel probeerde het diverse malen om de Heer Jezus ten val te brengen. Door hem te proberen te verleiden. Maar de Heer Jezus ging er niet op in. De Heer Jezus bleef zonder zonde. De Heer Jezus veroverde. De Heer Jezus overwon. Dus is er een ware manier van leven. En dat is door Christus Jezus. Oké, na een aantal keer proberen om de Heer Jezus te verleiden, hield de duivel het voor gezien. De duivel ging weg. De duivel liet Jezus met rust. Hoort u wat ik zeg? De duivel liet Jezus met rust. En wat betekent dat voor ons? Simpelweg hetzelfde. Als de duivel diverse pogingen doet om u te verleiden. Of u te misleiden. En u gaat er niet op in. Keer op keer gaat u er niet op in. Dan weet de duivel ook daarbij bij hem of haar valt niks te halen. Daar ga ik mijn tijd niet aan verpesten. Ik ga wel op zoek naar iemand die minder standvastig is. Ik ga wel op zoek naar iemand die minder op Jezus lijkt. Ik ga wel op zoek naar iemand die minder een relatie heeft met Jezus. Want daar kan ik niet tegenop. Begrijpt u? Want vaak, niet altijd, maar vaak, de wonderen die de Heer Jezus deed, de genezingen en het herstel, was het gevolg van gehoorzaamheid van mensen. Als gevolg van bidden en vasten. Dus nogmaals, onderschat de kracht van uw eigen gebed niet. Het zorgt ervoor dat de duivel u makkelijker links laat liggen. Dat de duivel u voorbij gaat. Kijk, de Heer Jezus is machtig. De Heer Jezus loopt over water. De Heer Jezus die maakt van een paar broden en een paar vissen, geeft hij duizenden mensen te eten. De wind gehoorzaamt hem. Hij kijkt om naar de armen, hij zorgt voor de zieken, de blinden. Hij geneest en vergeeft. Hij drijft demonen uit. Hij laat mensen opstaan uit de dood. En hij deed het niet alleen toen, maar hij doet het ook vandaag. En daarvoor gebruikt de Heilige Geest mensen als u en ik. Hoe is het mogelijk? Toen de tijd, In de tijd van de Bijbel, in de tijd van Jezus, waren er tegenstanders van Jezus en ze haatten hem intens. De mensen lieten hem arresteren. En als de Heer Jezus vandaag op aarde zou zijn, als een mens van vlees en bloed, dan zouden we het ook doen. Dan zouden we hem ook arresteren. En zelfs dat was een onderdeel van het reddingsplan van God. Want nadat de Heer Jezus was teruggegaan naar de hemel, liet God ons niet alleen. Nee, God stuurde met Pinksteren de Heilige Geest. Prijst hem. Want welk mens, welke koning, welke dictator, welk volk, welke groepering, noem maar op. Wie zou de Heilige Geest kunnen arresteren en kruisigen? Dat is onmogelijk. De Heilige Geest kan niet worden opgesloten. De Heilige Geest kan niet monddood worden gemaakt. Sinds anderhalf jaar heeft de duivel het geprobeerd om onze mond dood te maken. We mochten ineens niet meer zingen. We mochten niet eens meer naar de kerk. We mochten niet meer zingen. En vaak in veel gemeenten mogen we nog steeds niet zingen. In sommige wel, en dat verschilt nogal. Maar de duivel zit niet stil. Maar Jezus, een rechtvaardig mens die zonder zonde was, stierf aan het kruis. Hij werd geslagen en geschopt. En daarom zegt de Bijbel dat u en ik door zijn striemen genezing kunnen claimen vandaag. Want toen hij stierf aan het kruis, lieve mensen, dachten de mensen dat het voorbij was. De duivel dacht dat het voorbij was. Hij dacht, ik heb Jezus verslagen. Hij is dood. Het was niet het geval. Het werd zelfs beter. Nee, dus de duivel. God heeft jou verslagen, duivel. Sommigen van u weten dat wanneer de liefde van God ingang van u heeft gekregen in uw leven. Wanneer u het toestaat dat Jezus in je leven komt, dat er een verandering plaatsvindt. Geweldig. Maar jammer genoeg zijn er nog vele mensen die niet weten wie Jezus is. Ook vandaag de dag niet eens. In Romeinen 10 vers 14 staat, maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? Bij de naam Jezus, dan denken sommigen in de wereld aan een standbeeld of een groot figuur aan de hemel. Maar vandaag vertel ik u nog maar eens dat Jezus is een van de drie eenheid die altijd was, die altijd is en die komen zal, die leeft in eeuwigheid. In onze schriftlezing, ik had er al eerder over, dat op de bres staan voor iemand, voor je naaste. In Markus 16 staat dat wanneer wij erop uitgaan en wij zieken de handen opleggen in zijn naam, dat zij zullen genezen. En daar zit een sleutelwoord in. Sleutelwoorden eigenlijk. Erop uitgaan. We moeten dus eerst iets gaan doen. Lieve mensen, we moeten erop uit. De kracht van God is beschikbaar voor hen die erop uitgaan. Luister, laat het een bemoediging zijn voor ieder die het moeilijk vindt om erop uit te gaan. Door de kracht van Gods geest ben je op het moment dat je erop uitgaat niet meer dezelfde als toen je van huis vertrok. Amen. En dan is er nog een sleutelwoord. Die zegt dat we moeten geloven. Oh ja, zeker. We moeten geloven. En de Bijbel zegt specifiek dat deze tekenen zullen volgen wanneer je over het evangelie spreekt. Demonen zullen verjaagd worden. In nieuwe tongen zul je gaan spreken. Dat je zieken de handen oplegt. Dat er een goddelijke bescherming op je rust. En velen van u hebben het al eerder gehoord. Maar weet u, al die tekenen die de Heer geeft, dat is niet zomaar. Het is niet zomaar iets. Het betekent iets. Het is een handtekening. Het is een fiat. Het is een akkoord. En we weten dat het echt is, want de Heer, de God zelf, heeft zijn handtekening gezet. En daarom, wat onderscheidt ons van ieder andere geloofsovertuiging of stroming in deze wereld? Ten eerste is Jezus de enige die claimt God te zijn, die geboren is uit de mens. En ten tweede, zijn tekenen en wonderen gebeuren nog altijd, vandaag de dag. En die tekenen geven aan dat het van God is. Dus wanneer u begint te getuigen, wanneer u begint te verkondigen aan hen die nog onwetend zijn, dan kunt u erop rekenen dat God hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven. Dat God u heeft geautoriseerd. Dat demonen verjaagd zullen worden. Dat u zieken de handen oplegt en ze zullen genezen worden. Ik hoop dat u me verstaat. Ik wil u bemoedigen om te wandelen in kracht. Niet slechts om zijn kracht te ervaren, nee, maar om te wandelen in zijn kracht. En wie van u heeft wel eens te maken gehad, en dan komen we bij het volgende, en dat is dat er twijfel in de weg staat. Oh jee. Twijfel is in beginsel een heel nietig dingetje. Een heel nietig iets. Heel klein. Maar de duivel heeft het voor ons en met name voor christenen al iets heel groots gemaakt. Weet je het zeker? Is het wel van de Heer? En dat kleine, genietige ding dat twijfel heet, is voor heel veel christenen een heel grote meneer geworden. He, een meneer twijfel. Net als trots. Hoeveel weten dat trots en twijfel moeten wijken voor de kracht van ons lief? Twijfel komt in de weg te staan. Twijfel staat in de weg en... Laten we daarom eens kijken naar onze tekst, Markus 9. We pakken het even op vanaf vers 20. Vers 20. Ze brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? En hij antwoordde al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. En dan staat er dit in vers 22. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. En toen zei Jezus in vers 23. Als u iets kunt doen... Hoezo? Hé, u weet dat wie ik ben. De. Als je iets kan doen. En het klinkt misschien wel heel absurd, maar velen denken nog zo. En het lijkt me of de Heer Jezus zelf verontwaardigd is. Kom op zeg. Wat denk je zelf? Of ik iets kan doen? Jezus zegt, alles. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Kunnen we dat eventjes laten indalen? Alles is mogelijk voor wie? Wie gelooft. En in vers 24 staat dat de vader van die jongen meteen uitriep, ik geloof. Ik geloof. Komt u maar alsjeblieft mijn ongeloof te hulp. Oh jee. Maar wat is geloof ook alweer? In Hebreeën 11 vers 1 staat de definitie. Geloof is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet kunt zien. En op de website van de gemeente hebben jullie er ook iets over geschreven. Met als titel, geloof is vertrouwen in verandering. En het sluit naadloos op aan. Vaak zeggen christenen dit. Heer, ik geloof dat u dit kunt doen. Dat u dit kunt doen. Maar er is iets in mij dat niet helemaal gelooft dat u dat ook voor mij kunt doen. Vader, ik geloof dat u God de Vader bent. De God de Vader bent. Maar ik weet eigenlijk niet of u ook echt mijn Vader bent. Vader, ik geloof dat u de redder bent, maar ik weet eigenlijk niet zeker of u ook mij gered heeft. Vader, ik geloof dat u wonderen verricht, zoals dat u mensen uit de dood doet opstaan. Ik geloof dat u blinden weer ziek maakt, ongeneeslijke zieke mensen beter maakt, mensen vrijzet van demonen. Maar ik weet eigenlijk niet zeker of u dat ook bij mij kunt doen. Heer, ik weet u voorziet. Maar ik weet het eigenlijk niet of u dat ook mij voorziet. En die twijfel. Die twijfel, dat is een hele grote meneer geworden. Vader zei tegen Jezus, ik geloof, kom mijn ongeloof te doen. Kijk, we kunnen geloven dat de Heer Jezus, Gods Zoon, naar de wereld is gekomen om de mensen te bevrijden van hun schuld en om de dood te overwinnen. En hoewel de meesten van ons als christenen geloven dat dit de waarheid is, maakt alleen het beamen hiervan hier nog geen gelovigen. Geloven is geen ruststand. Geloven, amen. Geloven is een werkwoord. Houd deze gedachte even vast. We zijn er nog niet. Laten we verder lezen. Vers 25. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe. En zei, geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuwen met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Nou, luister, er is dus geloof voor nodig. Om te bidden en om te vasten. Het echte probleem om niet te genezen, dat zat hem niet in de bezeten jongen. Het zat hem ook niet in de onreine geest. Nee, het echte probleem waardoor genezing niet tot stand kwam, was de twijfel van de discipelen die voor hem waren. Begrijpt u? Vanwege de twijfel van juist hen, van wie gebed werd gevraagd, kwam er geen genezing tot stand. Twijfel was bij de discipelen een hele grote meneer geworden. En wat prachtig is het, vind ik, hoe de Heer onszelf altijd laat identificeren met zijn discipelen. De discipelen die met hem leefden, die zo dichtbij hem waren. Ook zij werden overmand door twijfel. Dus de situatie was en is dat het er niet om gaat of God kan genezen. De situatie was dat er twijfel heerste. En tenzij we beginnen met bidden, en tenzij we gaan vasten, en tenzij we Gods woord gaan tot consumeren. We moeten begrijpen dat er geloof nodig is om ook maar te bidden en te vasten. Ja, ik bid wel, maar ik geloof niet echt. Het is niet erg. Mocht u zich aangesproken voelen, dat is de bedoeling ook. Er is geloof voor nodig om offers te brengen. Er is geloof voor nodig om te gaan getuigen over Jezus. En om mensen tot hem te brengen. En te geloven dat er tekenen en wonderen zullen gebeuren. Halleluja. God is werkelijk goed. Werkelijk. Twijfel je of God goed is? Vecht ermee. God is goed voor u. Is er twijfel over genezing? Weg ermee. God geneest. Amen. Twijfel je of je juist jou of juist uw gebeden wel door God worden verhoord? Weg ermee. God verhoort. God is goed. We kunnen tegen onszelf zeggen: Vader, verlos mij van die twijfel. Soms moeten we net als kleine kinderen zijn. Soms horen we over wonderen in de levens van andere mensen. Maar als je gaat nadenken over je eigen leven, dan hebben velen van u en ik ook al wonderen meegemaakt. Kijk maar eens terug, even heel snel, over uw leven. Het is een wonder dat we hier zijn.
Amen.
Amen. En waarom gebeuren die wonderen? Wonderen gebeuren in uw leven, zodat we kunnen getuigen, zodat we erover kunnen vertellen. Zodat ze in de wereld kunnen zeggen, hé, hij of zij hebben een verhaal. En we hebben niet zomaar iemand achter ons staan. Hij is de Allerhoogste. Hij heeft uw getuigenis al erkend. Hij heeft uw getuigenis al geautoriseerd. Niet om een leuk verhaal te brengen, maar om al mensen te overtuigen dat Jezus leeft. Degene die zich niet schaamt voor het evangelie, heeft de macht om te redden. Het woord redding betekent niet alleen het eeuwige leven met Jezus, maar het betekent ook herstel. Ja, maar broeder Jeffrey, er is helemaal niks mis met mij. Helemaal goed. Ja, maar hoe zit het dan met de mensen om u heen, geliefde? We kunnen voor hen op de bres gaan staan. En weet u wat ik geleerd heb? En deze mag je goed onthouden ook. En het zal u wellicht helpen. Dit. God geeft meer om de zielen van mensen dan om de lichamen van mensen. God geeft meer om uw hartsgesteldheid dan om uw hart. Maar God is zo goed voor ons dat hij beide heeft geschapen. de ziel en het lichaam. Het is een package deal. 2 voor de prijs van 1. En de prijs is 0. Uit liefde voor ons krijgen we het eeuwige leven en zijn we gevrijwaard van eeuwige vervloeking. Want zeker, de hel bestaat. Laat u niets anders wijs maken. En ook vandaag kijkt Jezus naar u. Ook naar mij? Ja. Zeker. Ook naar mij. Ook naar u. En daarom twijfel. Twijfel niet. Laat die twijfel absoluut geen grote meneer worden in uw leven. Maar geloof het. Laat het woord geloof een nieuw begrip worden. Een begrip die bergen kan verzetten. Die mensen om u heen kan doen omkeren naar Jezus. Die zielen en lichamen kan herstellen. Geloof het. Geloof het. Zet uw eigen naam er maar achter. Geloof het. Geloof het, Jeff. Geloof het, Arie. Geloof het. En alle dingen. Sommige dingen. Een paar dingen. Nee, alle dingen. Alle dingen worden mogelijk. Degene die gelooft. En ik wil nog een afsluitende anekdote met u delen aangaande geloof. Ik wil dat het echt gaat landen in je hart. En dit is wat geloof is. Misschien kent u het al. Jaren geleden, in een bepaalde regio, een afgelegen gebied, ver van de grote steden, een verhaal vertelt niet exact waar het is. Maar het was het zoveelste jaar achter elkaar van droogte. Dat het niet had geregend. En weer was er geen oogst. Want de velden waren dor en de velden waren kurkdroog. En er groeide ook al jaren daarop geen bladeren meer aan de bomen. Alles was dor. En daar, waar ooit een rivier stroomde, was niets anders dan stof en zand. En omdat er niets meer groeide, ontstond er een enorme schaarste natuurlijk aan voedsel. En het begon er slecht tot zeer slecht uit te zien voor de mensen in die regio. En de mensen begonnen wanhopig te worden. Af en toe kwamen er nog wel vrachtwagens met voedsel en drinken. Maar het werd steeds minder. Het werd steeds minder. En er werd een dag van gebed en vasten uitgeroepen in die regio. Mensen van verschillende kerken werden opgeroepen om te gaan bidden. En de Heer te gaan vragen om regen. Die morgen kwam een 5-jarig meisje met haar ouders mee naar de kerk. Om te bidden. En sommige mensen die moesten lachen toen ze haar zagen. Want dit meisje droeg een paraplu bij zich. En ze vroegen haar, meisje, waarom heb jij een paraplu bij je? En ze antwoordde, oh, ik dacht dat we hier kwamen om te bidden voor regen. En ik voelde niet zoveel voor om straks in de regen naar huis te moeten gaan. Ze had er geen trek in om nat te worden. En dit is echt een demonstratie van geloof. En plotseling gebeurde er iets met de mensen. Plotseling greep de overtuiging van dit meisje greep de harten van de kerkgangers. En ze realiseerden zich toen pas echt waarom ze bij elkaar waren gekomen die morgen. Maar niemand, behalve dat 5-jarige meisje, geloofde daadwerkelijk dat er iets zou gaan veranderen. En toen ze zich dat realiseerden, begonnen ze berouw te tonen van hun eigen ongeloof. En ze begonnen met bidden in een geloof dat hun een gebeden werkelijk een verandering teweeg zou brengen. Toen pas. En misschien raadt u het al, die namiddag vormden zich donkere wolken boven de regio. En het begon zachtjes te druppelen en het ging regenen. In die regio die jarenlang geteisterd werd door droogte. 3 dagen achter elkaar viel er regen. En er viel zachtjes regen, want de aarde moest wennen aan het water. Als er in 1 keer een hoeveelheid water uit de hemel zou komen, dan zou de grond het niet aankunnen en dan zou er een overstroming zijn. God regisseert en doet precies wat nodig is. En iedereen herinnerde zich naderhand het meisje met de paraplu. Kwam om te bidden en die de harten van de mensen veranderen. En het geloof een begrip van kracht kreeg. Daar is kracht in het bloed van het lam. En zij maakten van die plek van religieuze verplichtingen. Hè? Die plek van die gebonden werd van twijfel. Zij maakten van die plek een plek van verwachtingen. Verwachtingsvol bidden. Heeft u wel eens gebeden met een hart die overloopt van verwachtingen? Ja, natuurlijk. En ik acht mezelf schuldig aan het bidden zonder het wel eens niet te verwachten. En ik zei, spijt me dat ik bad, maar dat ik het niet, dat er twijfel was, ondanks mijn geloof. En hoe twijfel erin kan sluipen en hoe twijfel ons kan verstikken, lieve mensen. Maar ik geloof dat vandaag dat God ons geloof wil doen groeien. God wil ons geloof doen groeien, zodat we meer wonderen verwachten. Meer herstel mogen verwachten. Dat we werkelijk alles aan hem vragen en kunnen verwachten. Doorbraken. Financiële doorbraken. Dat de gemeente groeit. Ah, die hadden het nog over. Hoe straks met de gemeente? We mogen herstel verwachten. We mogen groei verwachten. We mogen heling verwachten. Ook, of juist in relaties. Te verwachten. Om te verwachten en gooi die twijfel van ja maar. Gooi die maar in de hoek. Zeg deze twijfel, ik wil je niet meer in mijn leven. In Jezus naam. Ons geloof heeft water nodig. We hebben vaak gebeden, maar misschien hadden we het niet helemaal verwacht. We geloven, want we hebben ooit over Jezus gehoord. Ooit is er iemand geweest die ons heeft verteld over de Heer. Twijfel. Niet langer. Hoeven we meer te worstelen met dat dingetje wat twijfel heet. We mogen het wegjagen in de naam van Jezus. Halleluja. God is een God van wonderen. Dat we alles van God verwachten. En dat we zelfs verwachten dat God ook onmogelijke dingen in ons leven mogelijk maakt. En ik geloof ook dat God dan tegen ons zegt, hey, wat zit er dan eigenlijk in voor mij? Vertel je dan over mijn goede daden? Of hou je het gewoon voor jezelf? Geef God de eer en wees een getuige van het Koninkrijk der Hemelen. Halleluja. Niets is onmogelijk bij God. Amen.